23. En dat doen we uit de NBV 21 vertaling. Weer riep David alle weerbare mannen van het volk Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer, van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en reden hem weg op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen, Uzza en Achio, leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten dansten voor de Heer, begeleid door allerlei muziekinstrumenten van hout en door lieren, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nachon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in toorn, in woede, tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad, omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele familie. Toen koning David hoorde dat de Heer de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemest kalf. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd en onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer en haar hart vervulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht en David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen en daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en de bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen, zeg. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En dan zou ik me nog erger vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie jij spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Wat een bijzonder verhaal. En wat staat dat wat er gebeurde ver af van onze hedendaagse cultuur? Het thema van deze preek is, zijn wij, ben jij in sync met God? Het is een bewerking van een artikel dat Dick Slikker, een zendingsconsulent uit Harderwijk, een aantal jaren geleden schreef in een christelijk blad. In sync zijn, ofwel gesynchroniseerd zijn met. Dat is een term die we vandaag de dag vaak associëren met IT, met informatietechnologie. Op het moment dat iemand in zijn of haar mobiele telefoon een afspraak in de agenda zet, wordt de agenda op de laptop of iPad van die persoon of van andere gekoppelde personen vrijwel onmiddellijk via het internet gesynchroniseerd. Ideaal voor als ik binnenkort met pensioen ga en de afspraken van Liane de agenda ook in die van mij staan. Op de PowerPoint sheet is dat schematisch weergegeven. Dus je ziet de computer, als daar wat in gebeurt, worden al die andere apparaten via het internet gesynchroniseerd. Of als ik nu van jullie een foto maak, ik zal het niet doen, want dat mag niet van privacywetgeving, met mijn telefoon, dan wordt die opgeslagen in het geheugen van mijn telefoon, dus hierin, maar ook meteen gesynchroniseerd in de door mij gehuurde opslagruimte in de wolken, oftewel in de cloud. En dan kan Liana of iemand anders hem thuis op de iPad vrijwel meteen zien. Gesynchroniseerd of in sync. Maar wat heeft het thema zijn wij of ben jij in sync met God nu met David en het vervoeren van de ark van Baala naar Jeruzalem te maken? Alles. We lazen eerder uit Romeinen 12 over een aantal handvatten hoe we goed kunnen leven naar Gods wil. Dat is hoe we in sync met God kunnen leven. Hoe we met ons eenvoudige leven hem kunnen grootmaken. God wil zijn hart met ons hart synken, zodat Gods hartsverlangens de onze worden. Natuurlijk moet God daarvoor onze toestemming krijgen. We hebben een vrije keuze om hem toe te laten. We mogen ons hart, onze agenda, openstellen en koppelen aan die van God. God noemt ons dan een man of vrouw naar zijn hart. David werd een man naar Gods hart genoemd. Hij begreep dat hij steeds met God moest synchroniseren. Om te begrijpen hoe God en de mens kunnen synken, of synchroniseren, kunnen we kijken naar het leven van David. David was de tweede koning van Israël en Saul, de vorige koning, handelde niet naar Gods wil. Daarom kreeg Israël een nieuwe leider, een man naar Gods hart. Wat God raakte, dat raakte David. Hij was in sync met God. God is niet een vaag iets in de cloud, in de wolken, maar de schepper van het universum die zijn hart met ons hart wil delen. Wil gelijkstemmen, wil synchroniseren. Het is aan ons om ons hart met hem op één lijn te brengen. Toen Saul koning was, had het volk geen centrale plek voor de aanbidding. De ark stond niet op de juiste plaats. En de ark was het bewijs van Gods tegenwoordigheid, van zijn aanwezigheid in het volk. Saul maakte zich daar niet druk over. Zijn synchronisatie met God was maar beperkt. En op den duur verwaarloosde hij de dingen van God. Daarom koos God voor een andere koning. Samuel, die moet van God tegen Saul zeggen: maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. David die handelde totaal anders dan Saul. Hij wilde graag dat God weer centraal zou staan in Israël. Hij wilde opnieuw een ontmoetingsplaats creëren voor het hele volk om God te ontmoeten. Een plaats waar God woont onder de mensen. Een plek van aanbidding. Hij zag dat de mensen met hun eigen dingen bezig waren, maar niet met God. En hij dacht: ik haal de ark terug naar Jeruzalem en dan zullen ze God weer aanbidden. Davids hartgesteldheid was goed, maar er ging op weg naar dat hoge doel veel fout, zoals we zojuist gelezen hebben. David was nuchter en pragmatisch. Hij nam een kar en gaf de opdracht om de ark hierop te vervoeren. De kar waarop de ark stond gleed weg en bewaker Uzza wilde niet dat de ark smerig of beschadigd zou worden. Hij had de taak om voor de ark te zorgen en dus kwam hij direct in actie toen de ark dreigde te vallen. Op zich een hele natuurlijke handeling. Maar toch had het Uzza's dood tot gevolg. David was bezig met een goed project voor God. De ark zou weer op Gods plaats worden neergezet. Er waren allerlei mensen met de beste bedoelingen mee bezig. Het vervoer was geregeld. De mensen die hielpen stonden klaar om in te grijpen. Werd Uzza dan niet buitenproportioneel gestraft? Waarom dood? Kon het niet wat minder? David wordt boos. Een begrijpelijke menselijke reactie. En voor ons denk ik ook. Een man of vrouw naar Gods hart zal zich altijd afvragen wat belangrijk is voor God. David wist het zeker. God wil dat ik de ark ophaal. Toch vergat hij een uiterst belangrijk geestelijk principe. God wilde wel dat David de ark zou ophalen, maar wel op zijn manier. Hier ging David volledig de mist in. Hij koos de meest logische weg, een kar. En tegenwoordig hebben we ook zoveel goede plannen en projecten en initiatieven. Maar die plannen hebben alleen waarde als ze afgestemd zijn op Gods principes. Dus met andere woorden, het doel heiligt niet de middelen. Onze plannen en projecten moeten worden gesynchroniseerd met Gods principes. In Handelingen 13 zegt de apostel Paulus over de relatie tussen God en David. In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Een man die met mij wil synchroniseren. Niet alleen op wat te doen, maar vooral hoe te doen. Overeenkomstig mijn wil. David leerde op een pijnlijke manier een uiterst belangrijke les. De fout die we allemaal maken is dat we denken dat hoe we het doen minder belangrijk is dan wat we doen. David had eerst moeten zinken met God. Dan had hij geweten wat God had geboden omtrent het vervoer van zijn ark. Hoe dat moest gebeuren en dat Gods manier de enige is. Gelukkig had God het heel duidelijk laten opschrijven. David kon niet zeggen, ich habe es nicht gewusst. In Exodus 25 staat dat er ringen met draagbomen aan de ark zaten. Daarmee moest de ark gedragen worden. En in nummer 4 staat dat de ark niet aangeraakt mocht worden. En in 1 Kronieken staat dat de ark alleen door levieten gedragen mocht worden. In 1 Kronieken 15 staat ook een heel belangrijke toevoeging bij het verhaal over het vervoer van de ark met de kar. De Heere was niet gezocht. Er was wel draagvlak bij het volk gezocht, maar niet bij de Heer. In 1 Kronieken staat hoe democratisch David handelde. Hij overlegde met de legerleiding, met de politieke leiding en vroeg de bevolking of ze het ermee eens waren. Maar nergens lezen we dat hij vroeg aan God. Dat was wel anders tijdens het tweede transport naar Jeruzalem. Toen handelde hij in overeenstemming met de kleine lettertjes van God en werd de ark gedragen door de levieten. Vaak vinden wij het niks om de kleine lettertjes in Gods woord te lezen. Het kost vaak te veel tijd om alle details te bekijken, te veel energie. Je wordt er niet blij van. Toch zijn die kleine lettertjes vaak de diepere principes van God. Ook op details wil hij dat we met hem in sync zijn. Om niet Gods kleine lettertjes te hoeven synken met ons denken, gebruiken we vaak het excuus van een ander Bijbelvers, waarin staat dat kennis opgeblazen maakt. Kennis heeft onder christenen soms een vieze klank gekregen. Het gaat om het gevoel. Te veel rationeel geloof en dogma's hebben tot allergie voor kleine lettertjes geleid. Toch zegt God ook dat zijn volk te gronde gaat door het gebrek aan kennis. Hoe gaan wij daarmee om? Ook richting onze kinderen en jongeren. Bovenstaande geschiedenis over de ark toont aan dat kennis heel belangrijk is. Paulus bedoelt dat kennis om de kennis een mens opgeblazen maakt, een dikdoener, maar toegepaste kennis is wel degelijk nodig. Het volgende voorbeeld maakt dit principe misschien wel duidelijker. Even de volgende slide alsjeblieft. In Israël heb je de Jordaan met twee meren. Dat is misschien niet heel goed te lezen, maar goed. Het ene meer heet het meer van Galilea, dat is dat bovenste meer. En het andere heet de Dode Zee. Het meer van Galilea is gezond en zit vol vis. De Dode Zee, de naam zegt het al, is dood en er zwemt geen enkele vis. Toch komt hetzelfde Jordaanwater bij beide meren binnen. Goed water stroomt erin en toch zijn beide meren heel verschillend. De les is dat het niet alleen belangrijk is wat voor water erin komt, maar ook hoe het eruit gaat. Bij het meer van Galilea stroomt het water door en bij de Dode Zee stroomt er goed water in, maar het kan er niet uit. Water in de Dode Zee wordt opgepot, het verdampt en het verzilt. Kennis die wel binnenkomt, maar niet wordt toegepast, zal verstikken. Kennis moet gebruikt worden, er moet een uitgang, een toepassing zijn. Als wij met God willen synchroniseren, dan moeten we allereerst God toegang tot ons hart, tot ons systeem geven. In de computerwereld heb je een codewoord nodig om te synken. Ook synchroniseren met God lukt alleen met jouw toestemming, met het vrijgeven van jouw codewoord. We moeten ons altijd serieus afvragen hoeveel van onze projecten, plannen of initiatieven gesynchroniseerd zijn met God. Niet alleen of het naar zijn wil of toestemming is, maar ook of het in overeenstemming met zijn principes gebeurt. Hoe? Daarvoor is niet een eenmalige synchronisatie nodig, maar een continu proces. En de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ons. God kon aan Mozes zijn wegen, het hoe, bekendmaken. Het volk zag alleen zijn daden, het wat. Als we gehoorzaam Gods wil en manier in de praktijk willen brengen, dus niet oppotten, dan heeft God de ruimte en de toegang tot ons hart nodig om te synchroniseren. God verlangt ernaar in sync met ons te zijn. In de tijd van David woonde God in de tabernakel, bij de ark. Nu is dat geheel anders. God wil wonen in een levende tempel, in de mens, in ons. Om zijn beeld te tonen aan de wereld, zullen we dus volgens zijn principe moeten leven en handelen. Dus eerst en continu met hem synchroniseren. Laten we eens twee hedendaagse voorbeelden bekijken waar we meer naar Gods principe zouden kunnen synchroniseren. Het eerste gaat over vrede op aarde. We kennen allemaal de Bijbelse uitdrukking vrede op aarde. Maar we zien hier in de praktijk weinig van. Zelfs in ons eigen Europa is er oorlog. Velen geven God de schuld dat er zoveel oorlog en zo weinig vrede is. Maar Gods weg naar vrede op aarde loopt via mensen. En die vrede, die zijn vrede in hun leven kennen. Daarom zingen we bij Jezus' geboorte, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Eerst vrede in de mens, dan pas vrede op aarde. De mens is het probleem op weg naar de vrede. Daarom begint God in de mens en pas daarna in de maatschappij of de wereld. Nu stuiten we op een groot probleem. Wij christenen willen zo graag gerechtigheid en vrede op aarde. Maar dat zijn geen doelen op zichzelf. Gods weg of methode is dat er eerst gerechtigheid en vrede in de mens moet zijn. Hij maakt eerst vredestichters. Gods vrede stroomt dan in ons en vervolgens weer uit ons. We zongen er net over, hè? Stroom van levend water. Net als het voorbeeld van het water in het meer van Galilea. Zonder continu met God te zinken, gaan we als vanzelf buiten Gods principes of methoden om. De verkeerde doelen worden nagestreefd, zoals vrede op aarde zonder een veranderd hart. Gods eerste stap is vrede op aarde in mensen. Alle haat, corruptie, vervuiling, etc. Het komt allemaal omdat het hart van de mens niet goed is. God wil dat wij ons hart met zijn hart synchroniseren. Alleen dan zal de wereld Gods methode zien. Oswald Chambers, een bekende evangelist uit de 19e en begin 20e eeuw, die zei dat goed zijn beter is dan goed doen. Een belangrijk principe in de relatie tot het in sync zijn met God. Want uit het eerste volgt het tweede, maar andersom niet per se. Een tweede voorbeeld is samen synken, samen synchroniseren. De computerwereld heeft laten zien hoe handig het is om met elkaar informatie en documenten te delen. Alles is tegenwoordig in sync. Trekken we dat door naar ons voorbeeld van het synchroniseren met Gods hart, dan moeten ook wij als christenen onderling de informatie delen, ons geloof delen. Ontvangen, toepassen en doorgeven horen bij elkaar. En dat doe je samen. In veel gemeenten is de zondagse dienst het belangrijkste. Maar waarom? Gaan we naar de dienst met een soort checklist? De muziek moet goed zijn, de liederen passen bij de preek, het kinderprogramma moet aantrekkelijk zijn, de preek moet kloppen. Allemaal leuk en aardig. Maar wat is het effect van een dienst op de geestelijke ontwikkeling van de gemeente en haar leden? Geestelijke groei komt niet door een goede organisatie, hoe belangrijk ook. Oudsten zijn geen managers. Geestelijke groei komt als we willen toepassen en gehoorzamen wat we synchroniseren met God. Een zondagse dienst is geen doel in zichzelf, maar een middel. Doel is dat God groot gemaakt wordt doordat de dienst iets in ons leven uitwerkt. Hoe stroomt het levende water verder? Als naar een preek luisteren alleen het verzamelen van kennis is, zonder toepassing, dan zal die kennis verstikken. Kennis ontvangen we om te gebruiken en door te geven. Als alle gemeenteleden met God synchroniseren, kan het dan onderling nog fout gaan? We synchroniseren dan immers allemaal via hetzelfde centrale punt, Gods hart. Helaas weten ook wij als gemeente dat we daar nog lang niet zijn. Maar eens zal het volmaakte komen als wij zingend voor hem staan. Als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Als we één met Gods hart willen zijn, dan kunnen we continu in gesprek zijn met God via gebed. Dan kunnen we Gods woord openslaan. Daarin laat hij zich kennen en zijn hart zien. Daarin zegt hij dat hij van ons verlangt, zoals Jan het ook al zei, heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. En in Micha 6, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van jouw God. Een manier voor mij, ik luister graag 's morgens vroeg tijdens het wandelen naar de podcast Eerst Dit. Met iedere werkdag een Bijbelse overdenking, om de dag mee in te kunnen. Of via datzelfde platform is er nu 's avonds ook het avondgebed. Om te danken voor de dag en in vrede met God in slaap te vallen. Of gebruik een dagboekje of Bijbel leesrooster om te zinken met God. Of welke andere methode dan ook die bij jou past, om geestelijk gevoed te worden. En God en zijn wil voor jouw leven te leren. God wil ons dichter aan zijn hart drukken. Hij wil ons zelfs een nieuw hart geven. Een hart in sync met hem. Neem jij dat van harte aan? Amen. Laten we nu met elkaar zingen opwekking 40. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En ik stel voor dat we dat in kanon doen. Dus we zingen eerst allemaal het eerste couplet en het refrein. En dan zingen de mannen door, die zingen het tweede couplet. En de dames die zingen nog een keer het refrein en dan zo door. Gaat vast lukken. Of verstoor ik nu jullie plan?
Het anders doen.
Oké. Okay. Was niet gesynct.
Dat was niet alleen sync inderdaad. Maar dat komt goed, Martin. De mannen gaan starten. Die zingen met mij mee. En de vrouwen die mogen invallen. En die zingen met Justine mee.
Heel goed. Helemaal goed.